Right.
All right. I will be speaking in Dutch, and I will have some summaries at certain points for you to follow along in the lesson as well. Okay. 2 Kronieken hoofdstuk 33. Peter heeft ons net voorgelezen uit dat verhaal vandaan. En als je naar dit verhaal kijkt, dan zie je twee mensen. We hebben het nu over een vader en een zoon, die allebei op dezelfde manier beginnen. Maar die allebei op een andere plaats eindigen. Wat bedoelen we daarmee? We zien in dit verhaal dat als we gaan lezen in het eerste stuk van 33, dan zie je dat Manasse een koning was die kwaad deed datgene in de ogen des Heren. En wat zie je dat er geschreven staat over Amon? Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Maar is het jullie ook opgevallen dat ze niet op dezelfde manier eindigen? Want als je kijkt naar het Manasse, dan zie je dat er geschreven staat over Manasse. Manasse ging bij zijn vaderen te rusten in vers 20 en men begroef hem in zijn paleis. En wat staat er van Amon geschreven? Van Amon staat geschreven in vers 24. En zijn dienaren smeden een samenzwering tegen hem en doden hem in zijn paleis. En als je dat vergelijkt met 2 Koningen 21, dan zie je dat er in 2 Koningen 21 geschreven staat: men begroef hem in zijn graf in de hof van Uzza. 2 Koningen is het parallelverhaal aan 2 Kronieken. Dus Manasse en Amon, die beginnen allebei op dezelfde manier van leven. Ze doen kwaad in de ogen des Heren. Maar als je kijkt naar hun einde, Amon wordt begraven in zijn paleis. Manasse wordt begraven in zijn paleis en Amon, die wordt begraven in zijn graf in de hof van Uzza. En de vraag die we willen stellen vandaag is: waarom? En het antwoord ligt eigenlijk in één woord. En we zullen dat later gaan zien, we zullen dat later gaan overdenken, maar het antwoord ligt gegeven in één woord. Wat we vinden in onze tekst. In this chapter we see two people, a father and a son. They both start out the very same way. They both did what was evil in the sight of the Lord. But have you noticed that their end is not the same? Because Manasse is buried in the palace. But if you look at Amon, he is not buried in the palace. 2 Kings chapter 21 tells us that he was buried in his grave, in the grave of Uzza. 2 Kings 21. Now, the question that we want to ask today is, why was it that they both started out the same way but did not end up the same way? Why did they both start out doing evil in the sight of the Lord? Why was one buried in the palace and why was another one buried outside of the palace? That is the question that we are going to ask. And the answer is given in our text. And it basically comes down to one word, to one principle. But we'll see that later. Als we gaan kijken naar het verhaal van Manasse, dan zien we dat Manasse iemand was die zeer kwaad heeft gedaan in de ogen des Heren. Wat staat er? Hij herbouwde de offerhoogte van zijn vader Jechizkia. Hij richtte altaren op voor de Baal. Hij maakte gewijde palen en boog zich neer voor het gehele Heer des Hemels en diende ze. Hij bouwde altaren in het huis des Heren met het oog waarop de Heren gezegd had: in Jeruzalem zal mijn naam zijn tot in eeuwigheid. Hij bouwde altaren voor het gehele Heer des Hemels in de beide voorhoven. Ja, hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal van Ben Hinnom en liet zich in met toekomstvoorspellingen, waarzeggerij en toverij en stelde bezweerders van doden en van geesten aan. Hij deed veel dat kwaad is in de ogen des Heren en krenkte hem daardoor. Hij plaatste ook een stenen afgodsbeeld dat hij gemaakt had in het huis Gods, waarvan God tot David en diens zoon Salomo gezegd had: in dit huis, hier in Jeruzalem, dat ik verkoren heb uit alle stammen van Israël, zal ik mijn naam vestigen tot in eeuwigheid. En ik zal Israëls voet niet meer doen wijken van het land dat ik voor uw vaderen bestemd heb. Het verhaal van Manasse is een verhaal dat hij zelfs in de tempel, die God in het midden van Jeruzalem had neergezet, dat huis waar God zegt, daar zal ik wonen. Wat doet Manasse in dat huis? Daar wordt een groot stenen afgodsbeeld gezet. En al die dingen meer die genoemd worden. En wat staat er dan in vers 6? Hij krenkte hem daardoor. Dat is wat Manasse deed. Manasse krenkte de Heere. Het is als een vader en een moeder die het respect van hun kinderen niet krijgen. Als we kijken naar God. God is de perfecte vader. Wat zien we als we kijken naar het volk van Israël? God heeft hen daar geleid. God heeft hen in Egypte opgepakt. Toen ze nog heel klein was. Toen ze bij was gezien, een kind genoemd werd. Toen ze helemaal niks kon. Toen ze helemaal niks kon doen. Toen heeft God dat kind vastgepakt. En heb het meegenomen door de woestijn heen en uiteindelijk naar het beloofde land. En wat heeft God gedaan? God heeft gezegd, hier is een huis, wat Salomo gebouwd had. En in dat huis, zegt God, daar zal ik wonen. En in dat huis, zegt God, zal ik mijn naam vestigen en ik zal de voet van Israël niet meer doen wijken. Dat ik voor uw vaderen bestemd had. Als ik het goed begrijp, heb God gezegd, dit volk en Israël, die horen bij elkaar. En wat doe ik? Ik geef een tempel, daar woon ik, daar ben ik. En dat is voor jullie, is dat een herinnering, dat is een monument voor al de dingen die ik voor jullie als volk heb gedaan. Ik ben in jullie midden. Daar woon ik. En wat doet Manasse? Manasse zegt, ah, dat geef ik allemaal niet om. Ik ga het andere goden dienen. Ik ga de Baal dienen. Ik ga het afgoden neerzetten. In dat huis. En daar heeft die God diep mee gekrenkt. En opnieuw, het is zoals een vader en een moeder. die zouden ook de liefde van hun kinderen moeten krijgen. En als ze dat niet krijgen, wat voelt een ouder dan? Dan voel je jezelf gekrenkt. Als je kinderen tegen je ingaan, als je kinderen die dingen doen, die laten zien dat ze je eigenlijk niet waarderen. Dat ze niet gaan denken van, oh, ik ben 16 en al die jaren hebben mijn vader en mijn moeder voor mij gezorgd. Maar ach, daar geef ik niks om. Ik ga gewoon doen wat ik wil. Ik geef er niet meer om. Ik doe wat ik wil. Ik doe wat ik fijn vind. Dat is hetgene wat Manasse deed. Hij krenkte de Heere. Verontwaardigd zijn betekent dat. Geërgerd zijn. Vertorend zijn. Verdrietig zijn. Want dat is ook wat dat woord inhoudt. En we zien dat ook in het verhaal van de verloren zoon. In het verhaal van de verloren zoon, daar lezen we in Lucas, hoofdstuk 15. Lucas hoofdstuk 15. En hij zeide, vers 11 en 12, iemand had twee zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader, vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hem en weinige dagen later maakte de jongste zoon alles ten gelde en ging op reis naar een ver land waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Dit is nou hetzelfde wat er gebeurt in het verhaal van Manasse. Vader, ik geef niet om dat huis. Ik geef niet om die plaats waar ik altijd gewoond heb. Geef mij maar gewoon mijn geld en laat mij gewoon maar vertrekken. Het is het verhaal van een kind dat alles bezit. Maar wat dan zegt, ik geef er helemaal niks meer om. Het is het verhaal van een kind wat dacht dat hij ergens anders zijn leven zou kunnen vullen met veel meer mooiere dingen. Maar dan wordt het ook het verhaal van een vader die niet alleen maar gekrenkt is, maar die verdriet heeft. Opdat een kind van hem niet waardeert hetgene wat hij bezit. Het verdriet omdat zijn liefde en zijn zorg niet voldoende is. Jeruzalem, het huis, de tempel, het stond in Jeruzalem als een herinnering, als een monument van kijk eens hoe goed ik voor je ben geweest. Kijk eens hoeveel ik voor je heb gezorgd. Kijk eens naar al die andere volken. Kijk eens waar je vandaan gekomen bent. Dat zei God door de tempel die in Jeruzalem stond. Dus het was niet alleen maar een verhaal van gekrenktheid. Het was ook een vader die zei, kijk eens, mijn zorg is blijkbaar niet voldoende. Mijn zorg is blijkbaar niet genoeg. The story of Manasse is a story that shows us carelessness. In chapter 33 of 2 Chronicles, we find that it is said, in this house, in Jerusalem, that I have chosen among all the tribes of Israel, I will place my name into eternity, and the foot of Israel shall not leave the land that I had chosen for their fathers. Do we realize what Manasse did? Manasse had the temple right there in Jerusalem. And what was the temple? It was a sign of the care of God. It was a sign that God took them as a little child out of Egypt, brought them little by little into the land flowing with milk and honey, And then Salomo was able to build the temple. And what was the temple? The temple was a sign that they had been chosen, that God had looked after them, that God had taken care of them, and that God says, this land is for you through all time. And in that very house, it was Manasseh, it was Ammon, that built the statues for God? No. For the heir of the heavens. Whatever that was. And all other things that he built throughout the country, all in honor of the gods, but not of the God of the temple. It is not without surprise that in verse 6, it says they deeply hurted God by what he did. It's like the story of the prodigal son. He was in the father's house. And then he says, oh, just let me go to a foreign land. It's a story of non-appreciation. It's a story of Manasseh that says, God, I don't care what you did for us. I don't care what kind of intentions you have for us. I don't care. I just want to go. I want to find my love somewhere else. Like the prodigal son, he did the very same thing. Father, just give me. I want to go. I want to leave. But he did not realize what he did. Zo, dan komen we uiteindelijk op het verhaal van 2 Korinthe. Want wat zien we? We hebben gezien dat in vers 14, nee, ik moet eigenlijk wat teruggaan naar vers 10... De Heere sprak tot Manasseh en zijn volk, maar zij luisterden niet. Daarom bracht de Heere over hen de legeroversen van de koning van Assur, die Manasseh grepen en haken en boeiden hem met 2 koperen ketenen naar Babel voerden. Maar toen hij in het nauw geraakt was, zocht hij de gunst van de Heere zijn God. Hij verootmoedigde zich diep voor het aangezicht van de God zijn vaderen en bad tot hem. Toen liet hij zich door hem verbidden, hoorde zijn smeking, bracht hem terug naar Jeruzalem, herstelde hem in zijn koningschap en Manasseh erkende dat de Heere God is. Hierna bouwde hij een buitenmuur voor de stad Davids ten westen van Gihon in het dal en in de richting van de vispoort, trok hem en Ophel heen en maakte hem zeer hoog. Ook stelde hij legeroverste aan in al de versterkte steden in Juda. Hij verwijderde de vreemde goden en het stenenbeet uit het huis des Heren, benevens al de altaren die hij op de berg van het huis des Heren en in Jeruzalem gebouwd had en wierp ze buiten de stad. Voorts richtte hij het altaar des Heren weer op, offerde daarop vredeoffers en lofoffers en beval Juda de Heren, de God van Israël, te dienen. Toch bleef het volk nog offeren op de hoogte, maar alleen aan de Heere hun God. Dus wat gebeurt er hier? We zien dat Manasseh, die luistert niet naar de stem van God. En wat doet God? God zegt, je wordt afgevoerd. Maar wat gebeurt er dan? Hij verootmoedigde zich diep voor het aangezicht des Heren en bad tot hem, toen liet hij zich door hem verbidden. En wat gebeurt er dan? Hij gaat terug naar Jeruzalem. Hij verwijderde de vreemde goden en het stenen beeld, benevens al de altaren. Hij wierp ze buiten de stad. Hij richt het altaar des Heren weer op. En offerde. Wat een verandering. Hetgene wat hij eerst gebouwd had, is hij nu aan het slopen. Hetgene wat hij eerst gebouwd heeft, is hij nu aan het slopen. En dat is wat ware bekering is. En elke keer als iemand zichzelf bekeert, dan wordt een persoon een veranderd persoon. We zien ook, als we kijken naar Lucas hoofdstuk 15, vers 22 tot 24. Daar staat: maar de vader zeide tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed hier en trek het aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haal het gemeste kalf en slacht het en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden en zij begonnen feest te vieren. Zonde geeft gebondenheid. En wat doet bekering? Bekering geeft vrijheid en blijdschap. Zonde breng je van God vandaan. En hoe zien we dat in dit verhaal? Wat gebeurt er met Manasse? Manasse gaat van Jeruzalem, gaat hij naar Babel. Nou, ik hoef jullie niet veel te vertellen over het feit wat Jeruzalem symboliseert in de Bijbel en wat Babel representeert in de Bijbel. Jeruzalem is de plaats waar God woont. Jeruzalem is de plaats van de tempel. Jeruzalem is de plaats waar God woonde. En wat is Babel? Babel staat in de Bijbel als een teken voor al hetgene wat fout is en verkeerd is. Allemaal. Wat zien we in het verhaal van de verloren zoon? De verloren zoon die gaat van het huis naar van zijn vader. Gaat hij naar een varkenstrog. En dat is het grote verschil. Manasse komt terug. De verloren zoon, die komt ook terug. Zonde geeft gebondenheid. Zonde brengt je van Jeruzalem naar Babel. Zonde brengt je van het vaderhuis naar de varkenstrog. En wat doet bekering? Bekering brengt je van de varkenstrog naar het vaderhuis. Van Babel naar Jeruzalem. Wat een beeld dat hier geschept wordt. Zonde geeft zoveel pijn en zoveel verdriet. Zonde leidt ons naar Babel. Zonde leidt ons naar de varkenstrog. Maar wat doet bekering? Wat doet verootmoediging? Dat brengt ons terug naar Jeruzalem. Dat brengt ons terug naar het vaderhuis. Dat is hetgene wat er gebeurt als een mens zichzelf verootmoedigt. Als de verloren zoon werkelijk geweten had waar die reis hem zou brengen, had hij het dan gedaan? Denk het niet. Als Manasse geweten had dat hij van Jeruzalem naar Babel gebracht zou worden, zou hij het dan gedaan hebben? Ik denk het niet. Maar dat is wat we hier zien in dit verhaal. So what do we see in this story? In this story we see that Manasse was not listening, verse 10, to what God him was showing. As a result, he was taken to Babel, but he humbled himself. God heard him. God brought him back to Jerusalem. And what happened? Manasse destroyed everything that he had built. And he brought honor and praise to God. That is what repentance does. Repentance will break down what a person has been building. Repentance will change a person and will bring honor and glory to God. Now, when you compare this to the story of the prodigal son, you see the very same thing happening. What happened? The son came back. and he was restored. Did you know that sin will bring you into shackles? It's what happened to Manasseh. It's what happened to the prodigal son. Manasseh went from Jerusalem to Babel. The prodigal son went from the father's house to a pig's pen. That's what happened. That is what sin does. That's the reality of sin. It brings you from Jerusalem to Babel. And I don't have to tell you what Jerusalem represents in the Bible and what Babel represents in the Bible. Jerusalem is the place where God lives. Jerusalem is the place where there is bounty. Jerusalem is the place where the King of Kings is. What is Babel? Babel is a representation of everything that is evil. It's the story of the prodigal son, from the father's house to the pig's pen. Manasseh went from Jerusalem to Babel. Sin costs so much. When we sin, we come a little bit closer to Babel and a little bit farther away from Jerusalem. We are moving a little bit away from the father's house and moving a little bit closer to the pig's pen. That is what happens when we are sinning. That is why the Bible calls on Christians to have eyes that really see and to have ears that really hear. That's so important. Why do we sin? Because we do not realize what it does to us. If Manasseh would have known he would have been brought to Babel, would he have done so? Probably not. If the prodigal son would have known he would end up in the pig's pen, would he have done it? No way. But that is what sin does. And that is what we need to realize as Christians. That is what we need to realize as Christians. Een ander element wat we in dit verhaal zien. Die vruchten van bekering waar we het net al even over hadden. Wat staat er geschreven? Hij bouwde. Hij versterkte. Hij wierp ze buiten de stad. Hij richtte het altaar op om de Heere, de God van Israël, te dienen. Als iemand tegen jou zegt, ik hou van je, wat verwacht je dan? Dan verwacht je ook een beetje dat die persoon een beetje gaat doen zoals jij leuk vindt. Zoals jij fijn vindt. Als een vrouw tegen een man zegt, ik hou van je, maar die man laat helemaal niet zien dat hij dat werkelijk doet, dan zeggen vrouwen ook, maar wat is er aan de hand? En zo is het ook in bekering. In bekering zeggen we tegen God, God, we houden van je. Maar dat moet ergens toe leiden. Dat moet ergens naartoe gaan. Wat deed het in het leven van Manasseh? Hij bouwde. Hij versterkte. Hij wierp ze buiten de stad. En hij richtte het altaar op. Dat is wat ware bekering doet. Verandering. Dat is wat ware bekering is. Dat is ook waarom ware wedergeboorte, ware bekering, is altijd zichtbaar. Altijd. Aan de vruchten die daarop volgen. Kijk maar naar Manasseh. Wat gebeurde er? Die mensen zullen ook wel gedacht hebben van, kijk eens die vent. Wat hij eerst gebouwd heeft, is die nou aan het kapotmaken. Wat hij eerst aan het versterken was, dat is die nou aan het afbreken. Wat hij eerst de stad binnen aan het slepen was, dat is hij er nu aan het uitwerpen. Het altaar wat hij eerst kapot maakte, dat was hij nu aan het bouwen. Dat is wat ware bekering is. En het is niet alleen maar een verandering. Het is bovenal de weg naar vrede, de weg naar de glorie van God. En dat is bijzonder aan dit verhaal van Manasse en van Amon. Een verandering. Maar niet alleen een verandering, maar ook een verandering in eindbestemming. So, when we look at the story, we see in verse 14 through verse 17, he was building. He was strengthening. He put them out of the city. He put up the altar of God. Why? To serve the God of Israel. That is what true repentance is all about. It's about building. It's about strengthening. It's about throwing out. It's about creating the altar of God. That is what true repentance is. That is why true repentance is always visible. Look at Manasseh. First he was bringing things into the city. Now he's bringing things out of the city. First he was building. Now he is destroying. He was strengthening the worship of his God. To serve him. And that is what true repentance is all about. True repentance is like saying to your wife or to your husband, I love you. But what do you expect? You expect your husband to serve you. You expect your husband to help you. Otherwise you will say, why do you tell me that you love me, but you do not do the things for me that I like? And it's the same with God. When we say we love God, when there is true repentance in our hearts, there's gonna be fruits. Look at Manasseh. Building, strengthening, throwing out of the city, creating an altar to serve the God that brought him back from Babel. In de laatste plaats, laten we nog even kort stilstaan bij de God van herstel. Want dat is een van de mooie dingen van dit verhaal. Er staat in de Bijbel geschreven dat God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat iedereen behouden wordt. God wil mensen herstellen. God wil mensen veranderen. En dat zijn de werkingen van God. En wat zien we dan? Er staat, de Heere sprak tot Manasse en zijn volk, maar ze luisterden niet. Daarom bracht de Heere over hen de legeroverste, werd naar Babel gevoerd, maar toen hij in het nauw geraakt was, zocht hij de gunst van God en God liet zich verbidden. De wegen van God zijn zo mooi. De wegen van God zijn altijd gericht naar herstel. God wil mensen herstellen, zoals die Manasse wilde herstellen, zoals die Amon wilde herstellen, zoals die de verloren zoon wilde herstellen. God is een God van herstel. God is een God die mensenlevens wil maken. En dat zien we ook dan in dit verhaal. God liet zichzelf verbidden. En waarom deed hij dat? We komen op dat ene woord, op dat ene principe terecht. Manasse verootmoedigde zichzelf. En dat bracht de verandering. Dat bracht het herstel. Dat bracht het dat hij weer terugging naar Jeruzalem en dat hij uiteindelijk begraven werd in het paleis. En wat lezen we dan over Amon? Van Amon staat geschreven in vers 23, maar hij verootmoedigde zich niet voor het aangezicht des Heren. En daar zit het verschil. Daar zit nou het kritieke punt. Verootmoediging. Manasse, ja, een hoop verkeerd gedaan. Maar hij kon zichzelf tot verootmoediging brengen. Amon, een hoop verkeerd gedaan, maar hij bracht zichzelf niet tot verootmoediging. De ene werd begraven in het paleis, de andere werd begraven in het graf van Uzza. Daar zit het verschil. En de vraag die wij onszelf moeten stellen. Wat is ons leven? Wat is ons leven? Hebben wij geleerd wat het betekent om verootmoedigd te zijn? Hebben wij geleerd, en misschien soms weer opnieuw en opnieuw in het leven, moeten wij onszelf verootmoedigen voor God? Maar wat gebeurt er als een mens zichzelf verootmoedigt? God laat zich verbidden en God herstelt. God brengt je terug naar Jeruzalem. God brengt je terug naar het vaderhuis. So, in all those things, what do we see? God is a God of renewal. God is a God of change. We see it in the story of the prodigal son. God is waiting. God is not only a God who needs to punish sin and bring people into Babel, bring people to the pig's pen. But God is most of all the God who wants to restore people. God is the God that says, I do not want anybody to perish, but all to be saved. But again, what do we see in the story of Manasseh? In verse 12 we read, he humbled himself in the sight of the Lord. And what do we read about Ammon in verse 23? He did not humble himself in the sight of the Lord. That's the key element in this chapter. They both started out the same way. They both ended up in a different place. Why? One humbled himself and one did not humble himself. When we look at the Sermon on the Mount, when we look at the Beatitudes, it's the first one that Jesus mentioned. Blessed are the poor in spirit. That is what happened to Manasseh. That is what happened to the prodigal son. They humble themselves. And that is the key element in the lives of the people of God. They are able to humble themselves in the sight of the Lord. And that's where the change is. They started out the same way, but they ended up one in the palace and one in the grave of Uzza. So the question that we need to ask ourselves today, what about us? Are we able to humble ourselves in the sight of the Lord? Because it might be the very chains in our destination. It might very well be. The story of Manasseh and Ammon, they help us to understand the important principle of humility, of being able to humble yourselves in the sight of the Lord, and then to see a great God who says, yes, this is what I want. Humbleness, humility, a change of lifestyle to bring honor to me. That is what God is looking for. And the question to us is, do we have that? Thank you.